En ook vanavond lees ik eerst weer een deel van Jacobus 1. Vanaf vers 5, waar staat: en indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen, maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid, en de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras dor gemaakt en zijn bloem is afgevallen, en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan, alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degene die hem liefhebben. Niemand als hij verzocht wordt zeggen: ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde, en de zonde volleindigd zijnde baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Tot zover. We hebben de vorige keer al uitgebreid stilgestaan bij de eerste woorden van dit hoofdstuk. En dan bedoel ik niet eens de adressering, maar ik bedoel inderdaad de woorden vanaf vers 2, waar de apostel zegt: acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want die beproeving uws geloofs werkt lijdzaamheid. En daarna zegt hij: doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij mocht volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. Waarbij de gedachte is dat juist die verzoeking, die later beproeving genoemd wordt, meteen in het volgende vers, bijdraagt aan de geestelijke groei van de gelovigen. En dat is precies het thema van deze brief. De geestelijke groei namelijk, zoals wij dat noemen, of zoals Jacobus het hier noemt, de zaligheid van de ziel, met een wat merkwaardige uitdrukking, maar daarover zullen we het nog hebben. Maar om het dan nog eenvoudiger te zeggen, de gedachte van Jacobus is dat de gelovige inderdaad zou leren te leven uit geloof, en daarmee zou leren te leven in zijn dienst onder het nieuwe verbond, en daarmee in dienst aan God. Want daartoe zijn alle gelovigen, alle wedergeboren mensen, om het anders te zeggen, geroepen. Eerst spreekt hij dan over die verzoeking en beproeving. Daar zullen we het nou niet meer over hebben. Daar hebben we uitgebreid over gesproken. En dan schijnt het alsof de apostel ineens van thema verandert, wanneer hij zegt: en indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Waarna hij daar nog enig commentaar op geeft, uiteraard. Toch moet ik op voorhand zeggen dat de apostel niet van thema verandert. En ik heb met opzet dus ook doorgelezen, in ieder geval tot vers 17 deze keer. Want de apostel spreekt opnieuw over beproeving en verzoeking, maar hij noemt het beproeving in de eerste plaats, vanaf vers 12. En dat betekent dat hij in vers 12 inderdaad gewoon op het thema terugkomt waarmee hij feitelijk ook deze brief geopend heeft. En als hij daartussendoor spreekt over wijsheid die men van God zou ontvangen, dan moet dat wijsheid zijn die op een of andere wijze in relatie staat tot die verzoeking die hier zo uitgebreid besproken wordt. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt. Natuurlijk, er staat niet meteen bij over wat voor soort wijsheid het gaat, en over de zaken waarin men wijsheid en dus inzicht zou hebben. Maar neem niet weg dat uit het verband dan toch blijkt dat het in de eerste plaats is wijsheid die verband houdt met die beproeving, dan wel verzoeking. Een wijsheid dus die verband houdt met deze lijdzaamheid. En nog verder, een wijsheid die verband houdt met dat wij zouden volmaakt zijn en geheel oprecht en in geen ding gebrekkelijk, zoals vers 4 eindigt. En dan zegt vers 5, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, enzovoort. Zodat de apostel niet denkt aan wijsheid in het algemeen, maar in het bijzonder aan wijsheid met betrekking tot deze lijdzaamheid, deze verzoeking. Wij zijn dus met betrekking tot ons volwassen worden of volmaakt worden. Het is hetzelfde, ik heb het vorige keer ook al gezegd. Het gaat erom namelijk dat wij als kinderen Gods door het leven zouden gaan, in overeenstemming met de wil van God en in dienst aan hem onder het nieuwe verbond. En dat men daarbij wijsheid nodig heeft, dat lijkt mij een vanzelfsprekende zaak. Zo is het nou eenmaal. De meeste mensen hebben wel wijsheid nodig voor dit oude natuurlijke leven. Dat betekent dat men in elk geval wijsheid nodig heeft voor wat we dan maar noemen het geestelijk leven. Want daarover gaat het hier. En de apostel zegt dan, indien iemand van u onwijsheid ontbreekt, dan zegt hij niet, dan zou men een cursus moeten volgen, zoals dat tegenwoordig uitgebreid kan. Dat weet u wel, op allerlei bijbels, geestelijk, kerkelijk terrein kunt u tegenwoordig cursussen volgen. Maar dat is niet wat de apostel zegt. Hij zegt dat hij die wijsheid van God begeren. Ik wil niet zeggen dat het soms niet zinnig is om een cursus te volgen. Ik wil zeggen dat als men die wijsheid niet van God begeert, zal ook een cursus niet helpen. Want het gaat om wijsheid met betrekking tot geestelijke dingen. Die zou men de eerste plaats van de Heer zelf ontvangen. Hoe de Heer die wijsheid geeft, dat maakt hij wel uit, denk ik altijd. Dus daar bemoei ik mij dan ook maar niet mee. Maar ik weet wel dat er mensen zijn die jarenlang zich bezighouden met de Bijbel of alles wat ermee samenhangt en die nooit wijsheid opdoen, eenvoudig omdat ze die niet van God wensen, maar ze wensen die te ontvangen door eigen kracht, op eigen capaciteit, door eigen studie en door het volgen van cursussen. Daar word je alleen armer van dus in dat geval. En het kost een hoop tijd. Maar dat even terzijde. Waar het dus om gaat is dat men wijsheid van God zou begeren. Er staat dan ook prompt achter, als een vaststelling van een feit en min of meer als een belofte. God namelijk die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Met andere woorden, God geeft. Wanneer men de dingen van God verwacht, zal hij ook geven. Dat wil niet zeggen dat alles wat wij van God verwachten of hem vragen, dat hij dat ook geeft. Maar het betekent in elk geval dat wanneer wij wijsheid van God begeren, zal hij die wijsheid geven. Zo zonder meer. En daar zou het allemaal mee moeten beginnen. Ook wat wij vanavond doen, de Bijbel bestuderen, heeft geen enkele zin als men niet van tevoren God zelf om wijsheid begeert. Vraag dus. Ik zeg ook niet dat je dat per se elke keer moet doen als je je Bijbel open doet. Zo vroom ben ik ook niet, zeg ik eerlijk. Maar het lijkt mij dat als je dat één keer, minstens. Maar dat mag vaker, natuurlijk. Maar als je het één keer minstens aan de Heer vraagt, in alle ernst, heel serieus, hij zal het je geven. Staat hier. God geeft dat en hij verwijt niet en neemt ons niet kwalijk dat het ons aan wijsheid ontbreekt. Als het ons aan wijsheid ontbreekt, is dat natuurlijk een tekortkoming. Als iets ontbreekt, dan komt men immers tekort. Dat weet u toch, hè? Dat is gewoon hetzelfde. Als het ons aan wijsheid ontbreekt, is dat een tekortkoming. Een gebrek is een ander woord daarvoor. Maar dat wordt ons niet verweten. Integendeel, God geeft wijsheid. En de Heer Jezus hoogstpersoonlijk zelf dankte zelfs zijn God en Vader in de hemel. En zei, Vader, ik dank u dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden en dat u ze aan de kinderen, dat wil zeggen de onvolwassenen, want dat is de strekking van de term, hebt geopenbaard. Dat is een uitspraak die wel degelijk gaat over wijsheid. Dat is namelijk in Matteüs hoofdstuk 11, geloof ik. Ja. Matteüs hoofdstuk 11. Waar de Heer aan zijn discipelen uiteenzet dat als mensen het woord van God niet willen horen, zullen ze ook hen niet willen horen. En zullen ze het ook nooit goed doen. Zodat zij Johannes de Doper verwierpen. Die kwam nog etende en drinkende, vers 18. En ze zeiden, die man is zo mager, hij zal wel demonisch zijn. En dan vers 19. De Zoon des Mensen is gekomen, wel etende en drinkende, en ze zeggen, zie daar een mens die een vraat en een wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren, en dus moesten ze hem ook niet. Het maakte dus geen verschil. Nou, daar gaat het maar om. Maar daarna zegt de Heer, doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. De wijsheid is aanvaard, aangenomen, gerechtvaardigd geworden door haar kinderen, of van haar kinderen, maar betekent door haar kinderen. De gedachte is namelijk dat als men uit het woord Gods geboren is, zal men ook het woord Gods aanvaarden en erkennen. Dat is zwart-wit gezegd, want in de grijze tinten komt het erop neer dat voor zover men uit God geboren is en daaruit leeft, zal men dat woord van God waardoor men verwekt geworden is volgens Petrus ook inderdaad leren verstaan. En dat is maar waar het om gaat. Maar het is een wijsheid dus inderdaad van God. Daarna zegt de Heer dat die steden rond het meer van Galilea hem ook niet hebben willen horen en dus zullen zij geoordeeld worden, deze mensen althans. Of van die steden zelf is niet zo bar veel meer over. Maar goed. En daarna zegt hij in vers 25, in diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde aan de kinderkens, de onmondigen betekent het ongeveer, de onvolwassenen, hebt dezelfde aan de kinderkens geopenbaard, ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u, enzovoort. Waarbij dus inderdaad de gedachte is dat die wijsheid van vers 19 inderdaad verborgen wordt gehouden voor de wijzen en verstandigen, in deze wereld uiteraard, maar diezelfde wijsheid wordt bekendgemaakt of geopenbaard aan wat genoemd wordt de kinderkens, en het zijn ook degenen die eerder al, maar het was al een hoofdstuk eerder geloof ik, ja, eind hoofdstuk 10, genoemd werden kleinen. Diegenen namen die naar normen van de wereld verachten, onedel waren, nou ben ik ineens natuurlijk in 1 Korinthe 1, maar dat is ook niet toevallig, want dat hele hoofdstuk en hoofdstuk 2 en een deel van hoofdstuk 3 gaat over niks anders dan dit, namelijk dat de wijsheid van de wereld teniet gedaan zou worden en het verstand der wijzen zou vergaan, en hoe het maar heten mag. En vervolgens wordt gezegd, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, dat is het wat God niet alleen voor ons bereid heeft, maar wat hij ook aan ons bekendgemaakt. En in datzelfde hoofdstuk, 1 Korinthe 2, zegt hij, wij spreken wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. En het wordt bekendgemaakt aan het verachten en onedelen. En de Heer Jezus zegt hier precies hetzelfde in Matthäus, over dat deze dingen verborgen zijn voor de wijzen en verstandigen van de wereld uiteraard, en dat ze bekend of geopenbaard gemaakt worden, hetzelfde woord als uit 1 Korinthe 2, ze geopenbaard gemaakt worden aan kinderkens, aan kleinen, aan het verachten, het onedele, wellicht het onvolwassene, of hoe het maar heten mag, waarna bovendien twee hoofdstukken verder in Matthäus de Heer uitgebreid spreekt over verborgenheden, de verborgenheden van het koninkrijk namelijk. Zodat langzamerhand in deze hoofdstukken van Matthäus het thema daar naartoe gaat. Maar ik laat het maar meteen weer los. Want waar het om gaat is inderdaad de uitspraak bijvoorbeeld van 1 Korinthe 2. Ik kwam er een beetje eerder dan ik dacht terecht. 1 Korinthe 2. Waar de apostel in vers 1 zegt, ik ben niet tot u gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Menselijke wijsheid kennelijk, zoals uiteengezet in heel het voorgaande hoofdstuk. Ik ben niet gekomen met dat soort wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Want er staat getuigenis in de Statenvertaling, maar dat is een misverstand, hè? Dat moet gewoon zijn verborgenheid. Ik ben niet gekomen u verkondigende de verborgenheid van God. De apostel zegt dat hij dat wel eens een keer doet bij gelegenheid. Maar dat gaat niet met menselijke wijsheid, maar dat gaat over goddelijke wijsheid. En dat zegt hij dan ook in vers 6. Hij zegt, maar wij spreken, of en wij spreken wijsheid onder de volwassenen, doch een wijsheid niet van deze wereld, noch der overste deze wereld, maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was en welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Waarna hij in vers 9, zelfs Jesaja 64 citeert, en zegt dat deze dingen die in het hart des mensen niet zijn opgeklommen, die de mens niet zou kunnen bedenken met al zijn intelligentie niet, die heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. En dan zegt vers 10, en God of doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En dat is precies waar het om gaat. God openbaart zich door zijn woord, natuurlijk, maar hij openbaart zich primair door zijn geest. Hij geeft wijsheid en voor zover wij wijsheid Gods ontvangen door het woord Gods, moeten we vaststellen dat het woord Gods dan toch altijd nog eerst door de geest Gods is voortgebracht. Hoe dat ook zij, het gaat om wijsheid niet van mensen, maar van God, die we inderdaad van God en eventueel via zijn woord zouden ontvangen. Dat is dus hier in Jacobus niet nieuw, deze gedachtegang, maar we vinden hem net zo goed in de eerste Korinthebrief, in vele plaatsen, maar ik ga ze niet allemaal noemen, maar 1 Korinthe 1 en 2 is wel zeer opmerkelijk. En daarnaast zou ik in elk geval natuurlijk ook moeten verwijzen naar Efeze hoofdstuk 1, waar de apostel in de aanhef van zijn brief, wij komen uit de aanhef van Jacobus, de inleiding van de Jacobusbrief, en nou komen we terecht in de aanhef of inleiding van de Efezebrief. In de inleiding van deze Efezebrief vat hij de zegeningen samen die wij hebben ontvangen als gelovigen. En een van die zegeningen is die van vers 9. God heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Dingen die dus verborgen waren, moeten verborgenheden Gods geweest zijn, maar God heeft ons die dingen bekendgemaakt. In ieder geval heeft God die dingen bekendgemaakt aan Paulus en de zijnen, en de apostel doet moeite in deze brief om die dingen ook aan ons bekend te maken. Maar let op, dit is nog inleiding van de brief. Als hij daarna in hoofdstuk 2 en 3 uitgebreider op deze verborgenheid van Gods wil ingaat, dan doet hij dat pas nadat hij eerst hoofdstuk 1 heeft besloten met een gebed. Het begin van een gebed is duidelijk gemarkeerd. Het einde daarvan niet helemaal. Maar er staat namelijk dat de apostel de Efeziërs en ons dus gedenkt in zijn gebeden, en dan vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, degene namelijk die heerlijkheid zal voortbrengen, en u weet, heerlijkheid komt in plaats van lijden. Daar hebben we het vorige keer over gehad, hè? Het lijden van deze tegenwoordige tijd wordt vervangen voor de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, dan wel het lijden moet plaatsmaken voor een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Daar ben ik ongeveer mee geëindigd, geloof ik, uit 2 Korinthe 4. En hier staat opdat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, is leuk, want in Jacobus lazen we er straks de Vader der lichten, maar licht is ook heerlijkheid. Maar opdat die God u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, of gewoon in kennis van hem, want dat is wat het is. Namelijk verlicht de ogen uw verstands. De vertaling is niet verkeerd, maar het had ook gewoon hart kunnen zijn. Het is in de Bijbel ongeveer hetzelfde. Het loopt door elkaar. Wij zouden ontvangen wijsheid van God. Wij zouden ontvangen openbaring in kennis van Christus. Wij zouden hebben verlichte ogen van ons hart. Dat wil zeggen dat het niet in de eerste plaats een kwestie is van intelligentie, maar in de eerste plaats een kwestie van, wat is het hart? Geloof dus, hè? Geloof, in de eerste plaats een kwestie van geloof. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis enzovoort. Waarna de apostel spreekt over wat wij dan gewoonlijk noemen specifiek gemeentelijke waarheid. Hij spreekt er namelijk over dat die Christus inderdaad gezeten is aan de rechterhand Gods, maar vervolgens zegt hij dat ook wij met Christus zijn levend gemaakt en met hem gezet zijn in de hemel, met alle consequenties van dien, want in die positie zou God ons gebruiken. Tot een betoning van zijn genade, zegt hoofdstuk 2, of om de veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken, zegt hoofdstuk 3, maar op die dingen ga ik nog allemaal niet in. Waar het om gaat is dat voordat de apostel deze dingen zelf bespreekt, bidt hij voor de gelovigen opdat zij die wijsheid Gods zouden ontvangen en opdat ze daardoor zouden verstaan wat Gods werk, wat Gods plan is in onze tegenwoordige bedeling in het algemeen, en daarover spreekt in het bijzonder Efeze, of wat Gods specifieke werk is in het leven van elke gelovige. En dat is dus meer Gods werk in het bijzonder, om het eens zo te zeggen. Maar in principe kun je dit schriftgedeelte aan het begin van Efeze 1 leggen naast het begin van 1 Korinthe 1. Het gaat over dezelfde dingen. Men zou wijsheid Gods moeten ontvangen. Niet wijsheid van de wereld, maar wijsheid Gods. En vervolgens zouden we het moeten leggen gewoon naast Jacobus 1. Want Jacobus in de aanhef van zijn brief zegt precies hetzelfde. Dus dan vinden we al zo drie brieven die op precies gelijke wijze beginnen. Met een beetje moeite vind ik er nog een paar. Maar laat maar zitten, want ik vind het niet zo nodig. Het gaat om de eenvoudige waarheid dat wij slechts bijbels of goddelijke waarheid kunnen verstaan wanneer wij wijsheid Gods ontvangen. En het eerste wat we zouden doen is dus God om die wijsheid bidden. In het geval van de Efeziërs bidt Paulus voor hen. In het geval van de Jacobusbrief zegt Jacobus, dat doe je zelf maar. Maar het principe blijft gelijk, men zou er God om vragen. En dan staat er ook, God zal die wijsheid geven. Wijsheid met betrekking tot Gods werk in onze dagen. En dan moet ik het even differentiëren, voor zover de Jacobusbrief spreekt over onze dagen, zeg ik dus, gaat om wijsheid Gods met betrekking tot onze dagen en zijn werk in ons ook individueel. Maar hetzelfde geldt net zo goed voor zover deze Jacobusbrief toepasbaar is op een volgende bedeling. Ook dan zal men moeten verstaan wat het werk Gods is in die dagen. Er is wat verschil tussen het werk Gods in onze dagen en in de toekomst. Maar in beginsel blijft het dezelfde waarheid. Zonder die wijsheid komt men nergens. En als men God niet kent, als men de Heer niet kent, als men zijn werk niet kent, wel hoe zou men hem kunnen dienen? En daarom introduceert Jacobus deze dingen, net als de apostel Paulus, aan het begin van zijn brief. Misschien dat het bij Jacobus wat persoonlijker wordt, in de zin van, wij zouden wijsheid bidden en vragen van God met betrekking tot ons persoonlijke leven, met betrekking tot de verzoeking of beproeving of het lijden of de verdrukking waarin wij terecht zouden komen. Alles tot je dienst, maar blijft dan toch dezelfde waarheid. Het gaat om het werk God nu. Daar zou men inzicht in hebben. En wanneer men die wijsheid van God begeert, zal God die wijsheid ook geven. Wij kennen trouwens een uitspraak dienaangaande al in het Oude Testament. De bekende uitspraak, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En meestal denken we dan dat het gaat over de Heer Jezus die zegt, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En het is ook niet onjuist, maar als je het opzoekt in Spreuken 2 geloof ik, dan blijkt de wijsheid daar te spreken. En de wijsheid zegt dus, wie mij vroeg zoekt, zal mij vinden. Hetgeen trouwens ook wil zeggen dat de Nieuwtestamentische uitspraak, zoekt en gij zult vinden, precies dezelfde inhoud heeft. Wat zal men zoeken? In de eerste plaats, wijsheid dus. Wijsheid van God, zegt Jacobus. Wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, zegt de apostel Paulus. Die wijsheid zal men van God vragen en God is degene die mildelijk geeft, zonder verwijten enzovoorts. En er staat er ook uitdrukkelijk nog een keer achter. En zij, want de wijsheid is vrouwelijk om een of andere reden, zij zal hem gegeven worden. Dat is de garantie. Dus als je het echt niet wil hebben, die wijsheid, als je liever dom wil blijven, moet je dit dus niet bidden. Want als je het bidt, zal het je gegeven worden. En de verantwoordelijkheid die daarna wij hebben, is om wat God geeft ook inderdaad aan te pakken en daaruit te leven. Dat is waar het uiteraard om gaat. Uiteindelijk is het zo, God geeft ook genade. En de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dat wil nog niet zeggen dat alle mensen die genade ook inderdaad aanvaarden. Aanpakken dus. En zo geldt het voor die wijsheid uiteraard ook. Maar God geeft. Er staat alleen wat achter. Er staat in vers 6. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende. Die uitspraak heeft er onder andere toe geleid dat men zegt, ja, als je aan God wat vraagt, moet je ook geloven dat hij het je geeft. Want als je niet gelooft dat hij het je geven zal, geeft hij het ook niet. En dan nog een fase verder. Het komt er dan uiteindelijk op neer dat je vraagt en je gelooft. En door de kracht van je geloof, of krachtens je geloof, ontvang je dan. En God zelf wordt een soort machine die dan wat automatisch aanreikt, wat hij aan moet reiken. Wij vragen en wij geloven en dus moet hij wel geven, zoiets wordt het dan. Hè? En ik heb dat vaak horen zeggen, en dat is de reden waarom ik het nu ook weer zeg. Zo interpreteert men zo'n schriftplaats. Zo van, je moet wijsheid van God begeren. En als je gelooft dat God die wijsheid geeft, zal hij die wijsheid ook geven. Waarna men het verhaal toepast op alle andere dingen. Als je maar gelooft dat God je een nieuwe fiets zal geven, zal hij een nieuwe fiets geven. En ik spot er niet mee. Ik heb het echt in alle ernst zo horen vertellen. Er werd zelfs bijverteld dat je de heren wel bij moest vertellen welke kleur die fiets moest zijn. En of het handrem of een terugtraprem moest wezen. Dat is echt waar, dat is heel serieus. Ik geloof trouwens dat het deel uitmaakte van een cursus. Kon je leren bidden, geloof ik. Hoe ik daar aangekomen ben, snap ik niet meer. Maar goed, vooruit maar weer, hè.
Komt die zondag ook
fietsen? Je kunt vragen voor een fiets speciaal voor de zondag, broeder. Ja, dat kan ook nog. Misschien dat het daarmee te maken had. Maar goed. Maar ik wil er niet mee spotten. Integendeel, waar het om gaat is niet dat men zal geloven dat God geeft. Daar stond er ook niet, er stond al gewoon dat hij ze van God begeren en zij zal hem gegeven worden. Dat is zo zonder meer een garantie. Maar het hele punt is dat wat men ook van God begeert, God geeft alleen aan, nou aan wie geeft God alleen wat? Niet aan degene die bidt of zo, of niet aan degene die gelooft dat hij ontvangt wat hij bidt, maar gewoon aan degene die gelooft in hem. Die zijn vertrouwen, zijn verwachting op hem gesteld heeft. Dat is de gang van zaken. Ik herinner me die uitspraak ergens in de evangelie, en ik weet niet uit mijn hoofd waar laconiek staat. Hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. Een van de verklaringen is dan weer, ja, er waren te weinig gelovigen aanwezig. En bij elkaar opgeteld was er dus te weinig geloof aanwezig om het teken, het wonder te kunnen bewerkstelligen. Waarbij ook weer de gedachte is dat niet de Heer het wonder deed, maar dat de wonderen gebeurden op de geestkracht, geloofskracht van de omstanders of iets dergelijks. Dat zijn gewoon occulte verhalen hoor, dit eigenlijk. Maar goed, laat maar zitten. Waar het om gaat is dat hij geen tekenen kon doen, eenvoudig omdat er geen gelovigen waren aan wie hij die tekenen kon doen. En als je iemand genas, wel, die iemand was een gelovige. En op grond van geloof werd men genezen, eventueel moet ik erbij zeggen. In dit geval, maar waar het om gaat is, God geeft alleen aan degene die in hem geloven. Niet aan degene die hun eigen geloofskracht geloven of iets dergelijks, of aan een automatisme. Maar gewoon degene die in hem geloven. Wanneer wij gelovigen zijn en werkelijk ons vertrouwen, ook voor ons praktische leven, ook in de dagen van de verzoeking, beproeving en verdrukking uit de voorgaande verzen, op hem gesteld hebben, wel nu wanneer wij zo in hem geloven en wij bidden hem om wijsheid, zal hij die wijsheid geven. Dat is de garantie. En dus dat hij begeren in geloof, niet twijfelende, want zegt de apostel, wie twijfelt. En dan komt er een cliché, denk ik altijd, hè? Een vast beeld. Wie twijfelt is gelijk aan een baar der zee, die door de wind op en neer bewogen wordt. En soms denk ik, zou Paulus nou echt, maar dat heb ik vorige keer ook gezegd, geloof ik, zou Jacobus nou echt de eerste Efezebrief gelezen hebben? Eerst het gebed om wijsheid en dan Efeze 4... waar staat dat wij als gelovigen niet heen en weer zouden bewogen worden met alle wind der leer. Leerstellige wind, leerstellige stroming eigenlijk gewoon, enzovoort. Maar Jacobus zegt hier precies hetzelfde. Over de mens die niet leeft uit geloof. Het geldt ook voor een wedergeboren mens die niet leeft uit geloof. Die is ook onzeker. Die weet niet wat hij moet. De ene keer is zus, de andere keer is zo. Maar zegt Jacobus, wie twijfelt is een baar der zee gelijk die door de wind gedreven en op en neder bewogen wordt. En er staat er, want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Men zal zijn vertrouwen op hem moeten stellen, vast moeten staan, en God zal zijn wijsheid inderdaad bekendmaken. Wanneer wij dat willen in elk geval, wanneer wij die wijsheid zoeken. Want wie twijfelt, wordt heen en weer bewogen naar links en rechts. En dus is een twijfelaar een dubbelhartig man, met de woorden van vers 8. Een dubbelhartig man, dat kan best een wedergeboren mens zijn of zo, want aan hen schrijft hij per slotverrekening, aan wedergeboren mensen. Ik heb het al gedemonstreerd in de tijd aan de hand van vers 18, want daar staat er gewoon. Maar onder wedergeboren mensen zijn ook dubbelhartige mensen. Dat wil zeggen die Je kunt er niet kiezen. Die hinken op twee gedachten of iets dergelijks. Een dubbelhartig. Met het hart gelooft men. En als men dubbelhartig is, dan gelooft men verschillende dingen. Dan weet men niet wat men geloven zal. Dan weet men niet waarop men zijn vertrouwen zal stellen. Op de Heer of op de mens. Op wijsheid Gods of op wijsheid van mensen. Op het verstand des vleeses of op het geestelijk verstand, hè, om eens bijbelse termen te gebruiken. Nou goed, zo'n dubbelhartig man dus is onstabiel, labiel, zeg maar gewoon. Er staat ongestadig, maar het is hetzelfde. Is ongestadig, dat wil zeggen hij blijft niet staan. Daar komt het woord vandaan. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Merkwaardig, ik ben er wel snel overheen gegaan, daar straks in Matthäus. Maar daar stond over Johannes de Doper, stond erbij. Waarom ben je eigenlijk naar Johannes de Doper toe gegaan? Waarom ging je eigenlijk naar hem luisteren? Wat ging je zien in de woestijn? Een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Hetzelfde verhaal, hè? Hetzelfde beeld. En de gedachte is dan wel, als je naar zo iemand wil gaan kijken, dat heeft geen enkele zin, want wat zo iemand te vertellen heeft, is volstrekt onbelangrijk. Waarna de Heer zei, of ben je uitgegaan om een profeet te zien daar? Nou, als dat zo is, dan moet je naar hem luisteren. Als dat profeet is, dan is het niet alleen de moeite waard om hem te ontmoeten, maar bovendien zou men naar hem moeten luisteren. Maar dat deed men ook niet. Maar goed, laat maar zitten. Van de mens staat er eenmaal, een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Hij weet niet wat hij kiezen zal. Maar de broeder, let op dat man ineens broeder wordt in vers 9. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. Ik kan me voorstellen dat als u die versen achter elkaar voor het eerst leest, dat u dan denkt, ben zeker verdwaald in het boek Spreuken, want daar kan ik ook nooit een touw vastknopen. Zomaar losse uitspraken, lijken het dan. Maar dit zijn geen losse uitspraken. De gedachte namelijk is dat die dubbelhartig man uit vers 8 is zo'n twijfelaar, die niet weet waar hij zijn geloof, zijn vertrouwen op zal stellen. Maar de broeder die nederig is, iemand die nederig is, weet waarop hij vertrouwen zal. Want deze broeder die nederig is, onderwerpt zich uiteraard, nederigheid immers, onderwerpt zich uiteraard aan het woord Gods en aan de beloften Gods. En dus gewoon aan de Heer Jezus Christus. En dat is precies hetzelfde als geloven in de Heer Jezus Christus. Want in hem geloven is volstrekt hetzelfde als zich aan hem onderwerpen of hem gehoorzamen of naar hem luisteren of wat iets meer zijn. Dus de broeder die nederig is, is per definitie de gelovige, degene die leeft uit geloof. Want leven uit geloof doet men in een onderworpen, een onderdanige positie, in een positie van dienstbaarheid. Dienstbaar aan de Heer, dienstbaar aan God, dienstbaar aan het nieuwe verbond enzovoorts. Vandaar dat wij beschouwd worden als gelovigen allemaal, als dienstknechten Gods en als dienstknechten van het nieuwe verbond. Dat is dus vernedering. En vele brieven wijden daar nogal wat woorden aan, aan die positie van de gelovigen. En een brief als de Filippense brief gaat zelfs over helemaal niks anders. Dus de broeder die nederig is, die roemen in zijn hoogheid, want de broeder die nederig is, is die broeder die gelovig is, die leeft uit geloof en die van God die wijsheid ontvangt. En die wijsheid maakt hem hoog. In ieder geval, voor een deel nu, in zekere zin althans, nu. En voor hem in andere zin, straks in de toekomst. Want de gedachte is dat degene die zich nu vernedert, zei Petrus geloof ik, die zich nu vernedert onder de krachtige hand Gods, zal in de toekomst door diezelfde God verhoogd worden. En de idee is dat wij zouden leren verstaan, wijsheid Gods, we zouden leren verstaan dat waar wij hier in nederigheid ons onderwerpen aan het woord Gods en ons door hem laten onderwijzen en ons leven door hem laten inrichten, daar zullen wij in de toekomst verhoogd worden. Dat betekent dat wij ons leven lang onze verwachting, onze hoop gesteld hebben op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daarover hebben wij het vorige keer uitgebreid gehad. Eenvoudig, naar aanleiding van vers 2, 3 en 4 hier in Jacobus 1. En dit thema is het nog, hè? Gaat om hoop. De broeder die nederig is dus, roemen in zijn hoogheid. En aan de andere kant, de rijke In zijn vernedering, die rijke is uiteraard per definitie de hoogmoedige. Er wordt gewoon rijker gezegd, maar de gedachte is aan hoogmoed. Dat komt later in de brief nog een paar keer naar voren, in hoofdstuk 2 en 3. Dus daar hebben we het nog wel eens over. Want de rijke is geneigd te vertrouwen op zijn rijkdom. Soms denk ik wel eens, was ik maar rijk, had ik geen problemen. Dat is natuurlijk niet echt waar. Maar ik moet u toch zeggen dat veel van de dagelijkse problemen, voor niet alleen voor mij, maar voor u net zo goed, bepaald worden door de aanwezigheid, dan wel afwezigheid eigenlijk, van liquide middelen. Hè? De boekhouder zal straks uitleggen hoe dat is. Hè? Want kan je nog overkomen als je rijk bent? Ja, je kunt je rijkdom verspelen. Dat kan natuurlijk. Hè? Als je er een beetje rustig mee omgaat, dan zal het wel schikken, denk ik altijd. Hè? Toch? Veel problematiek is dan ineens verdwenen. Vandaar dat de rijke tot de rijke gezegd wordt, maar dat schrijft Paulus aan Timotheus, dat tot de rijke gezegd wordt dat hij zijn hoop, zijn verwachting niet zou stellen op zijn rijkdom, maar op de Heer. Waarna bovendien gezegd wordt dat hij zijn rijkdom mooi kan gebruiken om te investeren in, laten we zeggen, toekomende goederen. Dat staat in de toekomende eeuw trouwens, hè. Maar dat is nou ons thema niet. Maar waar het om gaat is dat die rijken, zoals hier later ook besproken wordt in hoofdstuk 2 en 3 geloof ik, nou in ieder geval hoofdstuk 2 van Jacobus, dat die rijken niet zou vertrouwen op zijn rijkdom, maar hij zou roemen in zijn vernedering, want ook de rijken zou zijn vertrouwen stellen op de Heer en zich dus aan hem onderwerpen. Dat is de gedachtegang. Dus de rijken roemen in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Zo gaat het met de natuurlijke mens. Dit is weer ontleend aan psalmen en bovendien aan de apostel Petrus, want die gebruikt dezelfde terminologie. Over het gras, gelijk het gras is ons kortstondig leven, weet u wel. Ik heb het dus uit mijn hoofd moeten leren. En tegenwoordig zingt niemand het meer in die berijming die ik heb moeten leren. Dus waar dat nou voor nodig was. Maar goed. Maar er staat, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan, want de zon is opgegaan en daarmee gaat ook de hitte op en heeft het gras dor gemaakt en zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan enzovoorts. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen, in zijn doen en laten en dus in zijn leven, naarmate dat leven vordert, verwelken. Want de gedachte is dat weliswaar die zon noodzakelijk is om het gras te laten groeien, vers 11. Maar het gras verdort net zo goed door diezelfde zon. En zo geldt het voor de mens in het algemeen ook. De dingen waarvan wij leven vergiftigen ons langzamerhand net zo goed. En dezelfde dingen waardoor wij leven, daardoor zullen wij ook sterven. Ik heb me laatst iets laten vertellen, maar het is een ingewikkeld verhaal. In verscheikunde weet ik geen fluit. Van de fluit wel, maar van scheikunde niet. Ik heb me laten vertellen dus dat de mens in beginsel leeft van zuurstof, maar dat tegelijkertijd hetzelfde zuurstof hem langzaam vergiftigt. Dan gaat hij dood. Dat is nou het leven van de mens. Het leidt tot niks, dus. En daarom zou men zijn vertrouwen, zijn verwachting, zijn hoop, zijn geloof stellen op God en zijn woord en op de Heer Jezus Christus, want dan zal men in de toekomst heerlijkheid ontvangen. Hetgeen mede bewerkt wordt door die beproeving en verzoeking van de voorgaande verzen. Maar om die heerlijkheid uiteindelijk gaat het. Daar leven wij naartoe. En bovendien, ik heb het al vaker gezegd, hoop, toekomstverwachting namelijk, zekere toekomstverwachting, is kenmerkend voor het leven van de gelovigen. Ik zeg het op de praktische manier nu. Dat moet fundamenteel, hoop is kenmerkend voor geloof. Wat geloven wij immers? Dingen die nog niet gezien worden, dingen die ons zijn aangekondigd voor de toekomst. We hebben daar ons vertrouwen op gesteld. Vandaar dat geloof en hoop feitelijk in de Bijbel synoniem zijn. Maar hoop is kenmerkend dus voor geloof en daarmee voor het praktische leven van de gelovigen. Zo hebben wij dan altijd goede moed. Heb ik vorige keer ook gelezen, geloof ik, 2 Korinthe 4. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Goed. Dus Hoewel wij misschien in dit leven dingen hebben om op te vertrouwen, het is veel beter om ons vertrouwen te stellen op de Heer en ons daarmee aan Hem te onderwerpen. In plaats van te vertrouwen op eigen kennen en kunnen, zei een van mijn leraren vroeger in zijn gebed als het 's morgens de school weer begon. De Heer zou ons leren niet te vertrouwen op eigen kennen en kunnen, zei hij. Nou sprak hij dat uit in Groningen, was dat. Dus daar begrepen ze dat nog in het westen van het land, begrijpen ze niet waar je het dan over hebt. Want men kent het verschil niet. Maar dat even terzijde. Maar zo is het wel, men zou daar niet op vertrouwen. Want ook de rijke zal in zijn wegen, in zijn leven verwelken, hoe dan ook. En dan vers 12, en dan ziet u dat het onderwerp niet veranderd is. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. In grote vreugde bij voorkeur volgens vers 2. Want als hij beproefd zal geweest of geworden zijn, en als dus die verzoeking, die in tweede plaats beproeving genoemd wordt, ook hier in vers 12, leuk is dat, hè? Dat is altijd, hè? Als dat voorbij is, wel, dan ben je dood, zei iemand heel cynisch, en dat is ook zo natuurlijk, naar de oude mens wel te verstaan. Toch? Want als die beproeving zal geweest zijn, staan wij, naar bijbelse gedachten, voor de rechterstoel van Christus en ontvangen wij heerlijkheid. Die ver en ver opweegt tegen het lijden van de tegenwoordige tijd, zei de apostel Paulus in Romeinen 8 en hebben we die ook weer gehad. Hè? Zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproeft, het wordt ineens positief, als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Eigenlijk gewoon, ja, er is nogal wat theorie over kroon des levens. Maar laat ik dan eerst zeggen, de kroon is gewoon, ook in de Nederlandse taal, loon. Het is iets wat men verdient. Een kroon. Dat begrijpen we niet altijd even goed, want er zijn er ook die denken dat je een kroon gewoon erft. Dat is ook waar, maar dan zeg ik weer, een erfenis moet je ook verdienen. Als je niet beantwoordt aan de verwachting van de erflater, word je onterfd en dan is er geen erfenis. Heb ik nagevraagd in Engeland kort geleden. Maar laat me zitten. Bij Karel. Hé, toch? Laat me zitten. Leggen we nog wel eens uit. Maar kroon, de bekroning op iemands werk, zeggen we dan. Het is gewoon loon, het resultaat, of wat het maar wezen mag. En zo wordt over het loon van de gelovigen ook gesproken als over een kroon, een bekroning. En er is een goede reden voor, want het is ook inderdaad een kwestie van een kroon. Want wij zouden met hem deel erven zijn koninkrijk. We zouden deel hebben aan zijn heerschappij en dus deel hebben aan zijn koningschap. En dus delen in zijn kroon, om het zo te zeggen. En die kroon krijgt men als men beproefd geweest is. Die kroon krijgt men, of dat loon krijgt men, als men inderdaad de beproeving of verzoeking doorstaat. Als men heeft leren leven uit geloof, en dan vul ik een ander woord in voor geloof, namelijk trouw. Als men heeft geleerd trouw te zijn, als men bewezen heeft trouw te zijn aan de Heer, dan zal men bij gebleken trouw en dus geschiktheid inderdaad ook gekroond of bekroond worden. Of beloond worden. Wij ontvangen dan de vergelding der erfenis, heet het dan bij gelegenheid. Dat is wat hier ook staat, is niks nieuws. De apostel Paulus spreekt er ook uitgebreid over. Alleen, het verschil, één punt waar ik op in moet gaan, is dat het hier heet de kroon des levens. Een andere keer wordt gesproken over de kroon der gerechtigheid. En zo zijn er nog een paar uitdrukkingen. Ik meen zelfs dat er 7 verschillende uitdrukkingen bestaan, maar ik heb ze nooit uit het hoofd geleerd. Dus ik weet het nou zo gauw niet. Maar wat ik wel geleerd heb uit de verschillende schriftplaatsen, is dat het in principe toch echt om hetzelfde gaat. Een kroon, koningschap namelijk. En de toevoegingen, die hebben een verschillende functie. In dit geval lees ik de uitdrukking gewoon als een levende kroon. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de levende kroon, de kroon des levens, dat is een heel normale manier om het te zeggen in de Statenvertaling, zal hij een levende kroon ontvangen. En als u dat moeilijk vindt, leg ik er eerst een andere uitdrukking naast die dan net zo moeilijk is. Niet ver van hier, 2 bladzijden omslaan in 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, de aanhef, de inleiding van de eerste Petrusbrief. Ook aardig. Daar staat in vers 3, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren met een bepaald doel, uitgedrukt in tot, en dan staat er tot een levende hoop. Nou, wat hopen wij? Wat verwachten wij te ontvangen in de toekomst? Althans, wat is de bedoeling dat we zullen ontvangen in de toekomst? Waartoe zijn we wedergeboren? Kroon, een kroon, loon namelijk, of gewoon hoop. Die hoop van de toekomst. Die hoop die aan ons leed verzachten moet, weet u wel, uit het lied, hè? Daar gaat het om. En bij Jacobus heet het de kroon des levens. En hier heet het een levende hoop. Of eigenlijk bij Jacobus heet het een levende kroon. Hier heet het een levende hoop. En hier in Peter staat er ook achter wat dat is, die levende hoop. Voor degene die niet begrijpt wat dat is. Tot een levende hoop, zegt de apostel hetzelfde nog een keer in het volgende vers. En zegt, daar zegt hij, tot een erfenis. Onverwelkelijk, onverderfelijk en onbevlekkelijk. Maar tot een erfenis. Wat erven wij dan? Nou, zegt Jacobus, een kroon. Een heel gebruikelijke erfenis overigens, hè?
Mag ik de kroon namelijk lezen?
Ik ben niet geneigd dat zo te lezen, een kroon namelijk leven. Taalkundig kan zoiets. Die tweede naamval die daar gebruikt wordt, die wordt geloof ik wel op 9 verschillende manieren vertaald of geïnterpreteerd, vandaar dat het altijd wat lastig is. Maar ik denk het niet, want wij ontvangen niet leven nadat wij verzocht zijn geworden. Dat is een calvinistisch standpunt, overigens. Maar dat is niet zo. U weet wel, dat is het verhaal van waaruit kent u ellende? Uit de wet gods, kent u niet? Uit de wet gods. Dus je moet dat, daar heb ik het vorige keer ook over gehad. Herinner ik mij nu. Over die ellende. Toen heb ik gezegd, sommige mensen doen zichzelf veel ellende aan, want anders dan zijn ze bang in de toekomst niet beloond te worden, of zelfs zijn bang geen eeuwig leven te zullen ontvangen, want de indruk wordt gewekt dat men alleen eeuwig leven ontvangt als men hier eerst door de hel gaat. Dan hoef je er daarna niet meer in. Zo is het ongeveer. Ik versimpel het nou, nou klinkt het humoristisch, maar bedoelt echt niet zo. Maar dat is ongeveer de gedachte. Als het hier voor de wind gaat met je, dan kom je waarschijnlijk in de hel. En als je hier door de hel gaat, dan gaat het je straks voor de wind. Zo is het ongeveer. Dat is ongeveer de filosofie. Ik heb het nooit helemaal kunnen begrijpen, dus excuus daarvoor. Maar dat is wel de gedachte. En men sterft dan, eventueel, als men slecht gehad heeft, sterft men vervolgens officieel in de hoop des eeuwigen levens. Waarna er 3 weken lang ruzie gemaakt wordt onder de overlevenden, of die uitdrukking wel in de rouwadvertentie dan wel op de rouwkaart had mogen staan. Want als men denkt dat die er wel is en niet in de hel komt, zal ik maar zeggen, dan mag er staan in de hoop des eeuwige levens. Maar als iemand altijd voor de wind gegaan is enzovoort, dan is de kans niet heel eigenlijk dat hij gestorven is in de hoop des eeuwige levens. En dat hij dus in de hemel zou komen of iets dergelijks. Dat is ongeveer de filosofie. Maar de gedachte is niet dat wij door verzoeking en beproeving, door lijden en door verdrukking wedergeboren worden. Al moet ik toegeven dat het bij velen wel zo gaat. Het helpt wel, maar het is niet strikt noodzakelijk. Men wordt wedergeboren gewoon door geloof in de Heer Jezus Christus, verder niks. En soms zijn de dingen noodzakelijk, kennelijk in het leven van de mens, voordat hij zijn geloof stelt inderdaad op de Heer, in plaats van op zichzelf. Dus het helpt wel. Maar de Bijbelse gedachte van verzoeking, beproeving, verdrukking enzovoort is er een dat deze verzoeking, beproeving en verdrukking, dit lijden, leidt niet tot eeuwig leven. Het gaat zelfs om verzoeking, beproeving, lijden, juist voor degene die al eeuwig leven hebben ontvangen en daardoor of daarom lijden of verdrukt dan wel beproefd worden. Hoe kan bovendien iemands geloof beproefd worden als hij geen geloof heeft? Men wordt niet beproefd opdat men gelovig zou worden. En bovendien het idee dat God zelf mensen zou verzoeken, opdat ze daardoor tot geloof zouden komen, is onbijbels, want Jacobus zegt, God verzoekt niemand. God verzoekt niemand, dat is niet wat hij doet. Maar omstandigheden kunnen ertoe bijdragen dat we tot geloof komen. Maar waar wij gelovigen zijn en daaruit leven, Wacht ons beproeving van ons geloof eventueel, maar daarvoor zullen we ook beloond worden, is de gedachte. En dus lees ik niet de kroon namelijk leven, maar lees ik de levende kroon. Een levende hoop, een levende kroon. Want waar het om gaat is dat wat wij ontvangen is niet een ding, het is ook niet een kroon, weet je wel, zo'n rond ding wat je op je hoofd kan zetten enzovoort. Dus ik kan het beter niet doen, want als het ding van goud is, dan kun je hem niet tillen hoor. Dat is, heb je dat wel eens uitgerekend wat zo'n ding weegt? Een kroon, dan kun je niet meer op je hoofd blijven zitten, dat is veel te zwaar. Maar het gaat om iets levends, namelijk het gaat erom dat we delen in het leven en daarmee in de positie van Christus. En vervolgens is het dan nog zo dat het heet de kroon des levens of de levende kroon. Er is nog een verklaring voor, dat is een heel eenvoudige. Die ontleen ik niet aan dit schriftgedeelte, want dan vind ik het nogal lastig. Maar die ontleen ik wel aan de 1 Petrus 1, waar gesproken wordt over een levende hoop. Hoezo levende hoop? Wat betekent de uitdrukking levende hoop, normaal gesproken? Wat zou dat kunnen betekenen? Nee, wat betekent dat nou? Als er sprake is van een levende hoop, wat betekent dat dan? Ja, dat betekent dat die hoop levend in ons is. Dat we ons dat bewust zijn. Dat die toekomstverwachting feitelijk dagelijks bij ons aanwezig is en bepalend is voor ons doen en laten. Dat is een levende hoop. Een levende verwachting. Begrijpt u? Iets wat niet ligt ergens in het verschiet, dat komt er nog wel een keer. Oh ja, dat is waar ook. Hè? Als ik dood ga, ga ik naar de hemel, zoiets. Hè? Nee, levende hoop is dat we dat dagelijks uitleven uit die dingen. En dat die dingen bepalend zijn voor ons doen en laten nu. Nou, de term levende hoop lijkt me duidelijk genoeg. Wat betekent dan een levende kroon als de hoop onze kroon is? Dat betekent toch ook gewoon dat ons leven nu bepaald wordt door de gedachte van die kroon die we in de toekomst zouden ontvangen. En die verklaring die kan ik rustig geven, want de apostel Paulus zegt het gewoon zo ronduit. Hè? Die zegt, laat ons dan, ziende op Jezus en dus in geloof, laat ons dan met leidzaamheid lopen, Hebreeën 12, de eerste verse, daar staat dat. Dat we zouden zien op Jezus en zo zouden met leidzaamheid. Weet u wel, dat woord uit vers 4, uit Jacobus 1. We zouden met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. En waartoe zouden we dat doen? Wel, opdat wij een kroon zouden ontvangen. En geen verwelkelijke, maar een onverwelkelijke kroon. En op een andere plaats, ik geloof het 2 Korintiërs, zegt de apostel, de natuurlijke mens die loopt ook zo'n loopbaan enzovoort, en die doet dat om een verwelkelijke kroon te ontvangen. Zo'n ding van laurierbladeren, weet je wel, lauwertakken, of hoe het maar heten mag, hè? Laurierbladeren. Dus mij vraag ik het beter meteen in de soep gooien, maar het is nog ergens nuttig voor. Komt het asterisk, ja. Goed. Maar wij lopen een loopbaan ons leven lang voor een onverwelkelijke kroon. En dat is bepalend voor ons leven. En dus is het een levende kroon, een levende hoop. En wij zullen dus een kroon des levens ontvangen. Kunnen we zeggen, de kroon op ons leven. Dat is misschien de makkelijkste manier om het te zeggen. Hier in Jacobus 1 vers 12 dus. Hè? Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon op zijn leven ontvangen. Dat is de makkelijkste lezing. Een levende kroon ontvangen. Welke de Heere beloofd heeft, God heeft die beloofd, de Heer heeft die beloofd. Aan wie? Aan degene die wedergeboren zijn. Ja, nee, dat staat er, dat is het niet. Dat is het niet. Aan degene die hem lief hebben, en degene die hem lief hebben zijn wedergeboren. Maar degene die wedergeboren zijn, die hebben lang niet altijd hem lief. Gewoon in de praktische betekenis van het woord. Ik vraag niet naar uw emoties, want dat heeft te maken met of we emotionele mensen zijn of niet. Ik vraag gewoon naar de praktische dingen. Hebben wij hem lief? Leven wij in gemeenschap met hem? En dus in onderdanigheid aan hem, want daar komt het in de praktijk op neer. Of met een nog andere term, dienen wij hem? Want ons liefhebben van de Heer bestaat in de praktijk uit het dienen van de Heer. Of is dat te moeilijk? Liefde betekent toch anders niks als het niet tot dienstbaarheid brengt. En tot gemeenschap. Zo zegt Paulus ook in Romeinen. Wij weten dat alle dingen, dat God doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die wedergeboren zijn. Nee, voor degene die hem lief hebben. Daar hebben we niet zo erg lang geleden op deze plaats ooit eens over gesproken. En wat is dan het goede waartoe God alle dingen doet medewerken voor degene die hem lief hebben? Wat is dat goede wat bestemd is voor degene die hem lief hebben? Romeinen 8. Onze aanstelling tot zonen. Weet u nog, wij zouden naar zijn beeld veranderd worden. En we zouden door de geest geleid worden naar het zoonschap. In dat verband staat, want wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. Voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Als ik gezegd dat, waartoe zijn wij geroepen? Dan herinnert u zich dat ik dat een paar keer per jaar vraag. Dus dat antwoord weet u langzamerhand. Hè? Tot zoonschap. Maar dat staat er ook inderdaad in Romeinen 8. Vers 28 was het. En wij weten dat degenen die God lief hebben alle dingen medewerken ten goede. Namelijk voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Tot wat? Wel nu. Vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Wij zouden namelijk met Christus tot zonen worden aangesteld in de toekomst. En omdat dat het doel is, is de bedoeling dat wij nu naar dat beeld, naar zijn beeld, veranderd worden, in gedaante veranderd worden, of zoals het hier staat, wij worden het beeld zijn zoons gelijkvormig. Het beeld van zijn erfgenaam. Van die zoon die door God zelf gekroond geworden is in de toekomst. En waar wij naar zijn beeld veranderd worden, zullen ook wij gekroond worden in de toekomst. Dat is de gedachte. En dus ook daar liefhebben in de praktische betekenis van de uitdrukking. En de praktische betekenis is dat waar we lief hebben, daar dienen wij. En waar we de Heer lief hebben, dienen we hem. Daar gaat trouwens ook de brief verder over, hè, hier in Jacobus, want daar ben ik inmiddels weer terug. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. En ik ben al snel weer weg uit Romeinen 8, maar daar stond in vers 19 die uitspraak over het lijden en die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. U ziet, het gaat daarover precies dezelfde dingen, alleen veel uitgebreider. Maar Jacobus doet het wat korter. Als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heer beloofd heeft aan degene die hem liefhebben. In de praktijk van hun leven. Dus aan degene die op hem vertrouwen en op grond daarvan hem dienen. Of gewoon, God heeft het beloofd aan de broeder die nederig is. Vers 9. Want die zal verhoogd worden en dus de broeder die nederig is roemen in zijn hoogheid. En omdat we graag verhoogd willen worden, dus een apart soort hoogmoed denk ik dan, maar omdat we graag verhoogd willen worden, vernederen wij ons nu onder de krachtige hand Gods. Dat is het hele verhaal, moeilijker is het niet. Het gaat over de gelovige die leeft uit geloof, die zich onderwerpt aan het woord Gods, die dus leidzaamheid nodig heeft, een beproeving, maar die vervolgens door de Heer bekroond zal worden, die de kroon des levens zal ontvangen. Want die zal gegeven worden, God heeft die beloofd, aan degene die hem in de praktijk van hun levenswandel liefhebben. Dat is de gedachte. En dat is de gedachte die we in alle brieven van het Nieuwe Testament feitelijk ook tegenkomen. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 13 van Jacobus 1. Waar de apostel zegt, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Nou heet het uiteraard geen beproeving, nu heet het verzoeking. De oorspronkelijke uitdrukking in zowel vers 2 en 3 als vers 12. Want er is wel uiteengezet dat verzoeking beschouwd moet worden als beproeving en dat het bijdraagt tot opbouw van ons geestelijk leven, om het zo te zeggen. Het maakt ons volwassen, het maakt ons volmaakt, geheel oprecht en in geen ding gebrekkelijk, met de woorden van vers 4. Maar het komt niet van God. Het komt van de duivel. Eigenlijk. Maar zover gaat Jacobus ook niet, want het is een goede gewoonte om niet meteen overal de duivel de schuld van te geven. He? Want daar is hij nou ook weer niet voor. Het ligt aan onszelf namelijk. Bij onze oude natuur, onze oude mens. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. En later zegt hij, nee, men wordt niet door God verzocht, men wordt door zijn eigen begeerlijkheid, vers 14, afgetrokken en verlokt, verleid namelijk. Door zijn eigen begeerlijkheden wordt men verleid om zijn geloof op te geven, zijn vertrouwen op andere dingen te stellen, zich naar andere dingen uit te strekken, enzovoorts. Maar God verzoekt niemand, zegt Jacobus. Niemand, als hij van God verzocht worden, zeggen, ik word van God verzocht. God doet het niet, maar God doet alle dingen medewerken ten goede. Volgens de gedachte van Romeinen 8 dus. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand, andersom dus ook. Dat wil zeggen, men kan proberen God te verleiden het kwade te doen, maar dat kan niet, God doet het kwade niet. En hij is dus immuun voor die verzoeking. En God zelf namelijk, God houdt zich namelijk aan zijn woord, God is trouw aan zijn woord. Vandaar dat Romeinen 5 zegt, of was het Romeinen 3? Romeinen 3 geloof ik. God is gelovig, God gelooft. En men kan het geloof van God niet teniet doen, staat daar. Dat wil zeggen, God kan niet verzocht worden, dat ligt aan zijn wezen. Dat een mens verzocht wordt, dat ligt ook aan zijn wezen. Aan zijn eigen natuur namelijk. Maar God kan niet verzocht worden en hij verzoekt ook niemand. Maar als iemand verzocht wordt, vers 14, dan wordt hij verzocht feitelijk door zijn eigen begeerlijkheid. We moeten wel bij zeggen, uit die begeerlijkheid komt geen verzoeking voort. Maar andersom is het zo, waar die verzoeking ook vandaan komt, stel dat die van de duivel komt, dan nog is het verzoeking alleen maar omdat een beroep gedaan wordt op onze eigen begeerte en dus op onze eigen zondige natuur. Dat wil zeggen, wij zijn ontvankelijk voor verzoeking. God niet, zei vers 13, want God kan niet verzocht worden met het kwade, maar wij wel. Zodat uiteindelijk hier in dit schriftgedeelte staat dat de verantwoordelijkheid of de schuld van onze verzoeking en dus beproeving en dus ook van ons lijden, want dat vloeit eruit voort, gelegen is in onze eigen oude natuur. In onze eigen begeerlijkheid heet het. Ik zocht een ander woord, maar ik kon hem zo gauw niet vinden. Ik weet ook niet of er een ander woord voor is. Maar het is wel zo dat als onze zondige natuur beschreven wordt, en het wezen daarvan, dan wordt onvermijdelijk gewezen op de begeerte. En die begeerte die nu eenmaal in de mens zit, die maakt hem uiteindelijk tot een zondaar en die maakt hem ook ontvankelijk voor verzoeking. Dat heb ik eens nagevraagd aan Eva, was het. Je moet Gava zeggen tegenwoordig, anders ben je geen Messias beleidend idioot, hè? Dus je moet Gava zeggen. Maar goed, laat maar zitten. Eva dus, die verzocht werd door de tegenstander, die een beroep deed op haar begeerte. Met name de begeerte om te worden als God. En bovendien, wat er aangeboden werd, was zeer begeerig om verstandig te maken. Zodat je ziet dat het over precies dezelfde dingen gaat, begeerte en wijsheid. En het idee was dat als men nou maar at van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan zou men worden als God en dus wijs worden, en dat wilde men toch zo graag. Maar als er geen begeerte geweest was in de mens, of geen begeerlijkheid moet ik eigenlijk zeggen, dan zou die verleiding, verlokking heet het hier, helemaal niet gewerkt hebben. En dat is maar wat het is. Je kunt de schuld aan een ander geven, maar het ligt aan jezelf. En zo is het ook, ook in de praktijk met de zonden in ons leven. Het is makkelijk genoeg om daarvoor de schuld te leggen bij een ander. En ik ben terecht, dat is nou helemaal zo. Je kunt altijd bewijzen, denk ik, Lijkt mij tenminste. Je kunt altijd bewijzen dat de verantwoordelijkheid voor wat je gedaan hebt ergens anders lag. Want als iemand anders nou niet zus of zo gedaan had, dan zou jij niet enzovoorts. Dat ligt altijd zo. U weet wel, wij zijn allemaal slecht, want we hebben een moeilijke jeugd gehad. Dus ligt het aan onze ouders. Toch? Ja, maar het betekent wel dat er aan ons iets ontbrak. Wat onze ouders ook niet hebben kunnen invullen. Het is maar net hoe je het zegt. U komt terug bij Adam, broeder. Ja, dat is inderdaad zo. Maar met zoveel dingen zo, er zijn altijd verzachtende omstandigheden. Maar de verantwoordelijkheid ligt heus bij onszelf. Het is niet anders. En dat is met deze dingen ook zo. Maar de aardigheid is dat die begeerlijkheid die in de mens is, weliswaar de oorzaak of basis is of het wezen is van de zonde en van de zondige natuur. Maar wat Jacobus hier uiteenzet is toch eigenlijk gewoon dat diezelfde begeerlijkheid nu gebruikt wordt om ons te doen. Om ons te doen opgroeien in het geloof. Om ons volmaakt te stellen en geheel oprecht en in geen ding gebrekkelijk. Dat is wat er staat. Zodat inderdaad deze negatieve dingen door God positief gebruikt worden in onze levens, vooropgesteld dan dat wij hem lief hebben en hem dienen. Dan doet hij dit. Dan gebruikt hij de dingen die normaal zouden geleid hebben tot zonde, gebruikt hij dan tot eer van hem en om ons te doen groeien en om ons te veranderen naar zijn beeld. Dat is de gang van zaken. En waar wij dat weten en zo leren, zouden wij ogenblikkelijk ons vertrouwen en dus ons geloof op deze dingen stellen. Dat de Heer dit zal doen, op deze beloften. En dan hebben wij die zalige hoop, of levende hoop. En hebben wij het uitzicht op deze kroon des levens, enzovoort. Maar niet zeggen dat God het doet, die verzoeking, want dat is niet waar. Ik heb vele mensen gekend voor wie God een boeman was, feitelijk. Voor wie men alleen maar angst had, omdat het iemand was die vanuit de hemel alles zag en alles wist, en die van zijn voorkennis gebruik maakte. Dat is bij de Nederlandse wet strafbaar, broeder. Maar die van zijn voorkennis gebruik maakte om ons te verleiden, om ons leven moeilijk te maken en om vanuit de hemel te gaan zitten kijken hoe wij het er zouden afbrengen enzovoort. En als we dan vallen, zegt hij, zie je nou wel? Zoiets. God als de grote boeman, of als de big brother, of hoe dat maar heten mag, in de diverse culturen. Hè? Maar dat is hij niet, integendeel. Hij is degene niet die ons verzoekt. Hij is degene die zelfs de verzoeking die ergens anders vandaan komt, gebruikt ten goede. Dat is wat hier staat. Hè? En ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Dus door zijn eigen natuur. En dan staat er, als het gebeurt, daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende. En dan gaat de apostel ineens termen gebruiken die met de voortplanting te maken hebben. Want de begeerlijkheid ontvangt dan, dat is een kwestie van conceptie, dat is hetzelfde maar in een andere taal. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, want die is nu eenmaal ontvankelijk, baart zonde. Aardig dat die vrouwelijke termen gebruikt worden feitelijk, want ik denk dat het ook is vanwege Eva. Want daar gebeuren die dingen precies zo. Maar die begeerte wordt gewekt. Bijna verwekt, want het is ongeveer hetzelfde. Maar in ieder geval, er wordt wat actief en daaruit komt zonde voort. Dat wil zeggen, de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde en vervolgens de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Het is een merkwaardige manier van zeggen. Je kunt ook zeggen, de begeerlijkheid heeft ontvangen, er vond conceptie plaats, daaruit werd zonde geboren, baart zonde staat er, zonde werd geboren, maar de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Zodat ook wat hier ontstaat, uiteindelijk ook inderdaad weer verdwijnt. Dat wil zeggen, het is van vergankelijke aard, zoals dat met heel de oude schepping nou eenmaal het geval is. Dat de apostel deze termen zo gebruikt, is natuurlijk ook omdat hij al denkt, kennelijk, aan wat hij in vers 18 naar voren brengt. Want daar staat dat naar Gods wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. En waar in vers 15 sprake is van de geboorte van de zonde. En het resultaat daarvan wordt in vers 18 gesproken over de geboorte van nieuw leven en het resultaat daarvan. Want die geboorte uit vers 18 leidt tot onze aanstelling tot eerstgeborenen. We zijn dus door hem gebaard op dat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. En de begeerte baart zonde en dat leidt alleen tot de dood, zoals het ook uitgebreid trouwens in de Romeinenbrief uiteengezet wordt. Want het resultaat van de zonde is nu eenmaal de dood. En dus zegt de apostel in vers 16, dwaalt niet mijn geliefde broeders. Je krijgt de indruk dat ook toen onder de broeders al de gedachte heerste dat God bezig was de mens te verzoeken. En als je het omgekeerd beargumenteert, kom je een heel eind. Als dan inderdaad verzoeking bijdraagt tot ons geestelijk leven, tot onze verandering naar zijn beeld, ligt het voor de hand dat God dan degene is die verzoeking zendt. Zeker als je voor verzoeking beproeving invult. Maar, zegt Jacobus, dat is niet zo. Hij zegt zelfs, dat is een dwaling. En dus zegt hij, dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte giften. Gaven dus, is van boven. Maar gaven kun je niet twee keer gebruiken, dus moest het wel gift worden in tweede instantie. Dus alle goede gaven, namelijk alle volmaakte gaven of giften, is van boven van de Vader der lichten afkomende. En die verzoeking, ook al beschouwd als beproeving, die komt van beneden. En niet van de Vader der lichten, maar van de Vader der duisternis. Of zullen we dan maar zeggen, de vorst der duisternis, dan hoef ik het verder niet meer uit te leggen. Maar alle goede giften komt van boven, van de Vader der lichten, heet hij. Dat is een eigenaardige uitspraak, Vader der lichten, want de vraag is natuurlijk niet wie is dat, want het is gewoon God, dat begrijpt iedereen. Maar daarvoor had het woord der lichten wel weggelaten kunnen worden, dan hadden we het ook geweten. Zodat de vraag is, waarom staat er der lichten? Dat is makkelijk genoeg. Want wat is licht? Wat denk je van de wijsheid uit vers, wat was het? Vers 5, want daar hebben we het nog over. Over de wijsheid die we zouden ontvangen in die omstandigheden van beproeving en verzoeking enzovoorts. Wijsheid om Gods werk, Gods wil te leren kennen en dus wijsheid om God te dienen. Nu. En wat God geeft is niet de verzoeking, die komt ergens anders vandaan, maar God gebruikt het ten goede. Maar wat God geeft is licht. Soms ben ik geneigd te zeggen, wat het licht voortbrengt is licht. Maar dat staat natuurlijk nergens. Er staat, wat de geest voortbrengt is geest. En God wordt genoemd de Vader der geesten. En hier heet hij Vader der lichten, omdat hij inderdaad licht voortbrengt, namelijk zijn geest. Dat is licht, geest is licht. Zijn woord, het woord is licht. Zijn wijsheid, en dat is die gave die hij ons zou geven volgens vers 5. En God geeft dus inderdaad de goede dingen. God geeft namelijk licht. En het is duidelijk, denk ik, voor iedereen dat deze waarheid natuurlijk uitgebreider gevonden wordt in de boeken van Johannes. Johannes Evangelie eerst, daarna de Johannes brieven en ook in Openbaring vanzelfsprekend. God is de Vader der lichten, God geeft geen duisternis, God geeft licht, God geeft leven, God geeft geest, God geeft zijn woord, God geeft wijsheid. Men zou hem dus om licht vragen. Maar als er in vers 5 gestaan had, indien iemand van u aan licht ontbreekt, dat hij ze van God begeren, dan was de betekenis van het vers ook inderdaad niet anders geweest. Wijsheid namelijk. Indien we geen licht hebben en dus geen inzicht hebben en dus geen wijsheid hebben, begeren wij die van God, dat is makkelijk zat, want wij zijn van nature geneigd tot begeren. Wij kennen die begeerlijkheid. Nou, als we iets zouden begeren, dan zou dat moeten zijn iets van God. En let er dan op dus dat het woord begeren uit vers 5 overeenkomt met het zelfstandige naamwoord in vers 14, begeerlijkheid. We zouden dat begeren gebruiken, niet om toe te geven aan de tegenstander, maar om wijsheid van God te begeren. Om licht van God te begeren, want waar licht komt en waar we in het licht wandelen en waar het licht Gods in onze harten schijnt, daar zijn wij verlost van de macht en van de vorst der duisternis. En ook minder gevoelig uiteraard voor de verzoeking die nu eenmaal van die vorst der duisternis toch oorspronkelijk komt. Dus, dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven, alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Leuk, hè? Want ik zei eerst, je kunt het woord lichten wel weglaten, dan weet je nog waar het over gaat. En nu kan ik zeggen, je kunt het woord schaduw ook weglaten, dat is het tegenovergestelde, van licht. En dan weet je nog waar het over gaat. Maar bij hem is geen schaduw, namelijk omkering. Als God Vader der lichten is en hij zou veranderen, zich keren of omkeren, dan komt de duisternis en de schaduw. Maar bij God is geen schaduw van omkering. Namelijk, bij God is geen schaduw, namelijk omkering. God blijft dezelfde, God is dezelfde. En waar hij, waar men hen om wijsheid bidt, zal hij die wijsheid geven. Dat was in oud-testamentische tijd al zo, heb ik nagevraagd aan Salomo. Zeg, begeerte werd ook gewekt. God zei, je mag een wens doen. Nee, drie wensen was een ander verhaal, broeder. He? Toch? Maar je mocht een wens doen en hij wenste. Soms denk ik, ja, kunst, hij had alles al. Maar dat is een beetje cynisch gedacht misschien. Maar hij wenste wijsheid. En dat is wat hij ontving. Dus bij hem geen verandering. En dus geeft hij nog steeds al die goede gaven, alle volmaakte giften. Wat hij namelijk gegeven heeft is licht. Wat hij ook, en wat hij dus geeft is leven, want licht is leven. Maar licht is ook wijsheid. Hij geeft dus beide. En dat is het verband tussen vers 5 en vers 18. Want in vers 5 zou hij wijsheid geven, maar vers 18 zegt, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Noem eens een andere term voor woord der waarheid. Ja, wijsheid, of nog dichter in de buurt, licht. Licht toch? Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad, enzovoorts. Licht. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard en dus leven voortgebracht. Licht dus. Door het woord der waarheid, dat is ook licht. Opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn de schepselen. En ik lees de uitdrukking alsof die betekent, opdat wij tot eerstgeborenen zouden worden gesteld. Want dat lijkt me de bedoeling te zijn, blijkt uit het verband. Want het komt overeen dan met wat in vers 4 al stond, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. Hij heeft ons gebaat en sindsdien zijn we kinderen gods, maar we zijn kinderen gods, opdat wij zouden zijn zonen. En dus eerstgeborenen. En bij Petrus hebben we het al gelezen, precies diezelfde dingen. Hij heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus tot een levende hoop, namelijk tot een onverwelkelijke erfenis. Precies dezelfde gedachte. Daarom lees ik het hier ook zo. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, dat wil zeggen, het was zijn initiatief, het was ook zijn scheppingswerk bovendien, zijn creatie, naar zijn wil namelijk heeft hij ons gebaard en heeft hij dus licht voortgebracht door het licht, licht namelijk het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn, vervolgens eerstelingen zijn de schepselen. Zo dan, vers 19, zo dan, omdat dat zo is, omdat wij kinderen God zijn en eerstgeborenen zouden worden, geliefde broeders, en ieder mens zei ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toon enzovoorts. En het zal duidelijk zijn dat hier in vers 19 gesproken wordt over het woord, waarvan Jacobus zegt, dat kun je beter niet spreken, dat kun je beter naar luisteren. Want als je spreekt, ga je je eigen woord spreken, als je luistert, luister je wellicht naar het woord God, dat is de bedoeling. Want door dat woord zouden wij inderdaad veranderd worden en tot zonen worden gesteld. Ik moet daarbij denken aan de uitspraak van Paulus in, ik meen 2 Timotheus. Ja, 2 Timotheus 3. Vers 16. Maar mij gaat het om vers 17. Meestal wordt alleen vers 16 geciteerd. Al de schrift is van God ingegeven, dat is licht dus, hè. Al de schrift is van God ingeblazen, staat er eigenlijk. Eigenlijk kun je lezen, al de schrift is door de geest van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Wij zijn dus, men moet door het woord onderwezen worden. En dan staat er, opdat, zodat hier in vers 16 gesproken wordt over de werking van het woord. En vers 17 zegt waar het toe moet leiden, alsnog. Opdat de mens Gods volmaakt zij. Niet opdat de mens Gods zou worden. Maar opdat degene die al mens Gods is, een kind van God dus, die de goddelijke natuur deelachtig is, opdat die mens Gods volmaakt zij, nou, in de praktische toepassing van de term uiteraard, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Nou, dat is precies wat Jacobus dus hier ook zegt in Jacobus 1. Wij zijn mens Gods, hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid. Maar de bedoeling is dat wij eerstgeborenen zouden zijn, hem zouden leren dienen, zijn werken, zijn goede werken zouden doen en daartoe volmaakt zouden zijn toegerust. En dat is waar Jacobus dan op ingaat, als hij zegt in Jacobus 1 vers 19, zo dan mijn geliefde broeders, en ieder mens zei ras, snel hè, betekent dat snel, ieder mens zei ras om te horen, ja waarnaar? Naar de buurvrouw, over de schutting. Laat maar zitten. He? Nee, naar het woord der waarheid, uiteraard uit het vorige vers. Waaruit de broeder is wedergeboren. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, zodan en ieder zij ras om te horen. Naar het woord der waarheid, uiteraard. En hetzelfde woord wordt daarna weer genoemd in vers 21. Zodat het niet kan missen, hè. Ieder mens zei ras om te horen naar het woord Gods. En traag om te spreken. Uit zichzelf uiteraard, is de gedachte. Want er is natuurlijk niks mee mis om het woord Gods wat men ontvangt ook weer te spreken. Maar het gaat hier om de dubbele tegenstelling. Men zou horen in plaats van spreken. Men zou namelijk horen naar het woord van God in plaats van dat men zijn eigen woord zou spreken. Dan te bedenken dat theologie gewoonlijk het tegenovergestelde is. Het spreken van eigen woorden om het woord Gods te bestrijden. Want daar komt het op neer. Wat wij vinden van het woord Gods.